woord vandaag brengen. Maar als het goed is, is het een woord van God. Het gaat erom wat Hij tot ons te zeggen heeft. Dus laten we ons openen voor Hem. Onze machtige schepper wil tot ons spreken. Je mag wel starten, Mark. Ja. Ja, het thema van deze preek is genade versus werken. Genade tegenwerken, tegenoverwerken. Nou, binnen het christelijk geloof is een belangrijk thema genade. Onverdiende vergeving, goedheid en zegen. De mogelijkheid tot redding en een geweldige toekomst bij God en met allen die bij Hem horen, is een geschenk van God. Maar aan de andere kant heeft de Bijbel het ook heel vaak over werken. En dat heeft te maken met regels, geboden, opdrachten en gehoorzaamheid. Genade en werken. Twee aspecten van ons geloof. Maar die voor ons best verwarrend kunnen zijn. Want gaan die twee eigenlijk wel samen? En staan ze niet eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar? Nou, in Efeziërs hoofdstuk 2 vers 8 en 9 staat er over een hele bekende tekst. Daar staat: want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Een krachtige verklaring van Paulus. En hij zet dit heel duidelijk neer, omdat hij niet wil dat er ruimte overblijft voor twijfel. Onze redding hebben wij niet aan onszelf te danken. Het zijn niet onze prestaties, of onze goede werken, of onze gehoorzaamheid die dit afdwingen. Het is puur en alleen te danken aan genade. Gods genade. Het zijn de liefde en de goedheid van onze Schepper die Hem er ook toe hebben bewogen om zich aan te bieden als onze redder. En dit is belangrijk dat we dat goed beseffen. Want voor alle mensen geldt dat God hun Schepper is. Maar Hij is niet automatisch je redder. God de Zoon heeft weliswaar het werk volbracht om voor iedereen verzoening met God mogelijk te maken. Maar of wij die optie verzilveren, is aan een ieder van ons. Doch allen die Hem hebben aangenomen, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in Zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Allen die Jezus hebben aangenomen, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Nou, zowel Johannes als Paulus noemen de voorwaarden die God stelt om redding te kunnen ontvangen. Namelijk geloof in God. Dat wij op Hem vertrouwen voor onze redding. En wat Hij daarover zegt, is dat er alleen in en door Zijn Zoon redding mogelijk is. Allen die Hem hebben aangenomen als hun verlosser en Heer, die ontvangen op basis van dat geloof vergeving. En daardoor vrede en verzoening met God. Met onze Schepper. En dat is precies de strekking van het bekende vers uit Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou goed, dat idee van genade, dat je iets goeds krijgt zonder er iets voor te hoeven doen, is voor ons eigenlijk een beetje vreemd, een beetje onnatuurlijk. Het is eigenlijk zelfs wereldvreemd, want dat is niet wat wij hebben geleerd. Dat is niet wat wij gewend zijn. Wat wij hebben geleerd is, voor wat hoort wat. Er staat altijd iets van ons tegenover. Hoe klein het ook mag zijn, maar er wordt altijd een tegenprestatie verwacht. En we kennen allemaal wel de uitdrukking, waar zit het addertje onder het gras? Als iemand met mooie woorden komt, mooie beloften, of je een bijzondere toekomst voorhoudt, dan zit je altijd te wachten op het moment, ja, maar wat vraag je nou eigenlijk van mij? Wat wil je van mij hebben? Maar Gods genade werkt niet op die manier. Het is onverdiende gunst. Het is iets goeds wat hij ons wil geven en waarvoor we niet echt iets moeten doen. Maar dat sluit niet echt aan op onze logica dus. Maar we kunnen dat wel accepteren en aanvaarden in het geloof. Als God zegt dat het zo is, dan is het blijkbaar zo. Maar hoe zit het nu met al die andere tekstgedeelten uit de Bijbel, waar het gaat over dingen die God van ons verwacht? Er zijn vele teksten te vinden die het erover hebben, bijvoorbeeld dat we niet behouden kunnen worden als we bepaalde dingen niet gaan doen. Dat we het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan als we bepaalde andere zaken niet nalaten. En om het wat concreter te maken, noem ik een paar voorbeelden. Zoals in Matteüs hoofdstuk 6 vers 14 en 15. Als wij niet vergeven, vergeeft God ons ook niet. Als wij ons niet bekeren en als kinderen worden, kunnen wij het koninkrijk van God niet binnengaan. Matteüs 18 vers 3. En ook een interessante is bijvoorbeeld Matteüs 5 vers 17 tot en met 20. Als onze rechtvaardigheid niet overvloediger is dan die van de fariseeën. En dit is gelijk een goed onderzoeksvraag. Een vraag om zelfreflectie op toe te passen. Want hoe staat het ervoor met onze rechtvaardigheid? Is die inderdaad meer dan die van de fariseeën? En in Matteüs 6 vers 24 staat ook dat we niet twee, of misschien beter gezegd, dat we niet meerdere heren kunnen dienen. Of wat dacht u van Markus 16 vers 16? Wie gelooft en zich laat dopen, die wordt behouden. Redding is toch een gave van God, een geschenk. Maar als ons doen en laten, als onze werken invloed hebben op onze behoudenis, lijkt dat dan niet op verdienen? Het lijkt erop dat we allerlei dingen moeten doen of juist moeten nalaten en dat we daardoor gered worden. Maar als dat zo is, dan is onze redding toch ook deels afhankelijk van werken. Zoals bijvoorbeeld die Markus 16. Er staat niet wie gelooft wordt behouden, maar wie gelooft en zich laat dopen, die wordt behouden. Maar in de Bijbel vinden we een bijzondere geschiedenis die ons laat zien dat onze redding niet van onze werken afhangt. Niet van al die punten. Maar dat het alleen te danken is aan Gods genade. In en door Jezus. En ik wil die tekst en die geschiedenis met u opzoeken. En die vinden we in Lucas hoofdstuk 23. Lucas, hoofdstuk 23. En dan lezen we daar vanaf vers 33. En toen zij aan de plaats gekomen waren die schedel genoemd wordt, kruisigden zij Jezus daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene. Ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten. En brachten hem zure wijn en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, red dan u zelf. Er was ook een opschrift boven hem, dit is de koning der Joden. Een der gehangenen, misdadigers, lasterde hem. Zijt gij niet de Christus, red u zelf en ons? Maar de anderen antwoordden en zeiden, hem bestraffende, vrees zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt, en wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Jezus wordt als onschuldige gekruisigd. Maar hij is niet de enige die gekruisigd wordt. Tegelijkertijd met hem zijn er ook twee misdadigers die ook aan het kruis komen te hangen. En één daarvan zegt op een gegeven moment tegen Jezus, Heer, denk ook aan mij. En het antwoord van Jezus is heel opvallend. Hij zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Op het laatste nippertje ontving de zondaar aan het kruis vergeving. En hij was niet gedoopt. Hij was geen getuige geweest van Jezus. Hij heeft niet een rechtvaardiger leven geleid dan de Farizeeën. En misschien had hij zelfs niet eens meer de tijd om op zijn beurt de mensen te vergeven die hem niet schuldig waren. En toch ontving hij redding door Gods genade. Want er is maar één ding dat God van ons vraagt. En dat is geloof. En op het einde vertrouwde de man op Jezus. Deze geweldige geschiedenis laat op prachtige wijze zien de onvoorstelbare genade van God. Maar hoe zit het nu met al die teksten die gaan over de verwachting die hij van ons heeft? De voorbeelden die we hebben aangehaald. Voor de misdadiger aan het kruis zat zijn tijd op aarde erop. Hij had letterlijk geen tijd meer om te gaan leven naar Gods wil. Maar zijn geloof was voldoende voor God om hem vergeving te schenken. Op grond, op basis van het volbrachte werk van Jezus. En datzelfde geloof is ook voor ons voldoende om aanspraak te kunnen maken op de genade van God. Om door Jezus verzoening en vrede met hem te krijgen. Alleen, vervolgens is het wel de bedoeling dat wij meer en meer gaan leven naar Gods wil. Want we vertrouwen Jezus dat hij ons wil redden. Dat hij ons kan redden. En dat hij ons zal redden. En daarom zijn we ook bereid geweest om die keuze te maken om Jezus te aanvaarden als de Heer van ons leven. Als degene die het voortaan voor het zeggen heeft. Omdat wij op hem vertrouwen voor onze redding. Daarom luisteren wij naar hem. Daarom zijn we bereid om de controle aan hem over te geven. Jezus wil en weet wat het beste is. Voor ons en anderen. En daarom kunnen wij het beste doen wat hij zegt. En we laten ons dan ook niet dopen om daardoor gered te worden. Maar omdat dat een opdracht is van Jezus. En we strekken ons er niet naar uit om goed en rechtvaardig te leven, om daardoor behouden te worden, maar omdat het de wil van God is. En we vergeven, omdat Jezus heeft geleerd dat als wij vergeving willen ontvangen, wij ook anderen moeten vergeven. Eigenlijk is de centrale les zelfs dat alles wat wij van God willen ontvangen, dat wij ook zo met anderen moeten omgaan. Al die werken zijn een manifestatie van ons geloof. Deze werken redden ons niet, maar ze zijn het bewijs en het gevolg van ons geloof in Jezus, die ons in zijn genade redt. Geloof en werken hebben alles met elkaar te maken. En dat is ook waar Jacobus onder andere op hamerde in zijn brief. En ik wil graag samen met u die tekst opzoeken. Jacobus hoofdstuk 2. En dan lezen we een stuk. En vervolgens lichten we er kort nog even een paar versen uit. Jacobus hoofdstuk 2. En dit is een boodschap waar Paulus ook zeker achter stond. Want zowel Paulus als Jacobus, en noem ze allemaal maar op, hadden heel goed door hoe de verhouding was tussen genade en tussen geloof en tussen werken. Jacobus schrijft in hoofdstuk 2 vanaf vers 14. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baart dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt geloofd en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is? Daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit te werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo Rahab de Heer uit werken gerechtvaardigd, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Eigenlijk, wat Jacobus hier zegt, het geloof brengt iets voort. Het brengt vrucht voort. Het brengt actie voort. Het brengt werken voort. Anders kun je eigenlijk net zo goed spreken over doodgeloof. Je kan ook zeggen geen geloof. Echt geloof betekent ook dat je daarna gaat handelen en daarna gaat leven. En ik wil nog even een paar versen eruit lichten die dat aanstippen. Vers 14, 17 en 24. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Het antwoord is natuurlijk nee. Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Gij ziet dat de mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Maar die werken zijn een gevolg van ons geloof. Genade en werken gaan prima met elkaar samen, omdat ze met elkaar verbonden zijn door geloof. Het gaat erom dat we het in het juiste perspectief zien. God schenkt ons vergeving, schenkt ons genade. En die genade houdt in dat wij vergeven worden van onze schuld. Dat we vrede met God kunnen maken en daardoor ook een geweldige toekomst hebben. Een heerlijke eeuwigheid die voor ons ligt in plaats van een afschuwelijke eeuwigheid. Maar dat geschenk zullen we wel moeten ontvangen om er gebruik van te kunnen maken. En als wij daarvoor op Jezus vertrouwen, gaan we ook steeds meer leven naar zijn wil. Gaan we steeds meer doen wat hij ons zegt. Voor de misdadiger aan het kruis was daar geen tijd meer voor. Op het sterfbed kan iemand nog tot geloof komen. Tot bekering komen en prijs God. Dat is voldoende om gered te kunnen worden. Dat mag ook ons bemoedigen om voor mensen tot het einde te strijden. Tot het laatste moment. Omdat op het laatste moment iemand toch de keuze kan maken om het geschenk van genade van God te accepteren. En redding te ontvangen. Maar het is natuurlijk veel beter als je nu al met die zekerheid mag leven. Dat je die geweldige toekomst met God voor je hebt. We weten ook niet hoe ons leven eruit zal zien. Voor sommige mensen komt de dood er heel duidelijk aan. Je bent misschien ziek, je ziet het aankomen. Maar het kan ook zomaar je overkomen. Dus we kunnen beter zorgen dat we nu al de zaken op orde hebben. Dat we nu al dat geschenk van God aanvaarden. En dat doen we dus door ons vertrouwen in Jezus te stellen. Hij die redding mogelijk heeft gemaakt. En dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om hem te aanvaarden als onze Heer. Hij weet wat het beste voor ons is. De dingen die hij ons meegeeft zijn voor ons bestwil, maar ook voor anderen. En daarom strekken we ons eruit. De tijd die ons nog rest om meer en meer te gaan leven naar Gods wil. En dat brengt de goede werken voort die God van ons verwacht. Het is een uitwerking van ons geloof. En het is de vrucht van de genade die we van God hebben ontvangen.